Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we zingen gezang 249 over het woord dat nabij ons is. Laten we bidden. Heer in de hemel, u die is, die was en die komt, u roepen we aan in dit gebed als gemeente samen met luisteraars. Heer, u ziet ons, u hoort ons. U bent onze schepper, van u krijgen wij het leven. En we danken u dat u een God bent die hoog troont. U geeft leiding en u zendt kracht vanuit de hemel. En tegelijk bent u ook heel nabij door uw geest en door uw woord. Dat mag klinken in onze mond en weerklinken in ons hart. We danken u dat Christus op de troon zit. Hij regeert de wereld. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt zijn kerk, ook onze gemeente. En wilt u ons zegenen wanneer we de belijdenis van de kerk als venster op uw woord gaan lezen en overwegen. Geef dat we het ontvangen willen, ook als het soms schuurt en pijn doet en vragen oproept. Breng ons bij hem zonder wie wij niet kunnen en niet willen, bij wie we hoop en moed mogen ontvangen. Geef u een dienst vol van u. En werkt u in ons allemaal. Dat vragen wij u om Christus wil. Amen. En vanmiddag gaan wij naar wat de catechismus zegt in zondag 4. Eigenlijk dat God consequent is. We lezen daarbij Romeinen 1, vers 18 tot 32. Kees Buitendijk gaat het met ons doen en hij leest ook zondag 4 met ons.
Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerte, waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen ze, door eigen toedoen, het verdiende loon voor hun dwaling. Omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen, heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, arrogant en zelfingenomen. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, liefdeloos en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. Als vervolg zondag 4 uit de Heidelbergse catechismus. Vraag: doet God de mens dan geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord: nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dit kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vraag: wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: beslist niet, maar God vertoont zich verschrikkelijk, zowel over de zonde die ons aangeboren is, als over de zonde die wij doen. Hij wil die dan ook door een rechtvaardig oordeel in tijd en eeuwigheid straffen. Want hij heeft gezegd: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Dat komt uit Galaten 3, vers 10. Vraag: maar God is toch ook barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt.
Gemeente van Christus, lieve mensen, hebt u een persoonlijke relatie met God? En heb jij een persoonlijke relatie met God? Dat is een veelgestelde vraag en het is eigenlijk ook een best moeilijke vraag, vindt u niet? Je kunt er hele discussies over houden met anderen, met jezelf. Ik hoorde laatst iemand zeggen: ik vind het best ingewikkeld. Mensen met wie ik persoonlijk iets heb, ja, die kan ik begrijpen. Maar God niet. God begrijp ik niet. Hij is te groot voor mij. En kun je dan wel spreken van een persoonlijke relatie? En waar blijkt dat dan uit? Nou, daar kun je urenlang over discussiëren en filosoferen. Heb ik wel eigenlijk wel een relatie met God? Het helpt wellicht om stil te staan bij een feit. Namelijk dat God in elk geval wel een relatie met jou heeft. Hij is aanwezig in jouw leven, in uw leven, in dat van uw naaste. Hij is, denk ik, veel dichterbij dan wij soms vermoeden. Maar de vraag aan ons is eigenlijk: hebben wij daar oog voor en willen wij dat wel? Boven het vervolg van de preek heb ik gezet: God doet geen water bij de wijn. Opvoeders zullen het met me eens zijn. Consequent zijn is belangrijk, maar niet altijd makkelijk. Als kinderen luidruchtig stoeien, dan lach je er de ene keer om en de andere keer val je uit in een vlaag van irritatie, van drift. Of je vindt je optreden toch wel wat streng en wat zielig voor je kind en strijkt over je hart en je komt erop terug. En als het nou, dat kan natuurlijk best, hè, maar als het nou heel vaak gebeurt, dan worden je kinderen of bang voor je, pa of ma kan zomaar uitvallen, of ze nemen je niet meer serieus. Hij roept wel van alles, maar hij doet het toch niet. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend en blaffende honden bijten niet. Lieve mensen, God is anders. God is niet grillig en onberekenbaar, maar hij is duidelijk, consequent. Dat is de strekking van zondag 4. Vraag en antwoord 9. Doet God de mens dan geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Met andere woorden, kan God de afspraken die hij met de mens gemaakt heeft niet wat aanpassen? Hij moet geen dingen van ons vragen die wij niet doen kunnen. Maar dat doet God niet. Wij mogen dan veranderd zijn en onbetrouwbaar en onberekenbaar. De Heere mag bij wijze van spreken niet weten waar hij met ons aan toe is. Maar hij verandert niet. Hij is consequent. Afspraak is afspraak, zegt de Heer. Ik neem mijzelf serieus, ik neem jullie serieus. Jullie zijn niet zielig of zo. En nou is de vraag: willen wij die duidelijkheid wel? Want dat betekent, zegt antwoord 10, God vertoont zich verschrikkelijk zowel over de zonde die ons aangeboren is als over de zonde die wij doen. En hij wil die dan ook door een rechtvaardig oordeel in tijd en eeuwigheid straffen. Nou, daarvan zeg je nou niet van, hé, daar zaten we nou eens even op te wachten. Integendeel, daar schrik je toch van. Dat is even heel erg slikken. En mogelijke en begrijpelijke reacties zijn dan ook. Ja, daar jaag je de mensen toch alleen maar mee de stuip op het lijf. En hoe durf je eigenlijk zoiets afstotends te zeggen of zelfs te denken? Kortom, zo'n God geeft ons bepaald geen rustig gevoel, geen goed gevoel. En zo'n God is alleen maar lastig en heel hinderlijk aanwezig in je leven. En dus nemen we ook bijna liever wat afstand van God, van zo'n God, dan maar liever een wat vage God. Van een persoonlijke God die ook dreigende taal spreekt in de Bijbel, is door veel christenen afstand genomen. Maar gevolg is wel dat je juist dan ook weer die vraag krijgt, ja, maar waar is God dan nog? Waar vind ik hem? Bemoeit hij zich wel met mij en deze wereld? Waar kom ik hem nou nog tegen? Weet u, het idee dat God op afstand blijft is een vergissing. Hij is dichtbij, hij openbaart zich al lang en duidelijk. Maar dan onder andere zoals Paulus schrijft in Romeinen 1 vanaf vers 18. Toen mensen God op afstand zetten, toen heeft God gezegd, als jullie dat dan zo willen, dan geef ik jullie voor straf over aan jezelf. En daarin is hij heel nadrukkelijk aanwezig. Bij een bushokje ligt een man, zwaar onder invloed. Hij ligt zijn roes uit te slapen. De lege fles drank weggerold in de stoeprand. Iedereen ziet het. Iedereen rijdt voorbij. Ik ook. Daarin zie ik iets van Gods aanwezigheid. Die man ligt daar als straf voor een harde, liefdeloze samenleving. In Romeinen 1 tekent Paulus een samenleving die zichzelf vastwerkt in de zonde. Mensen die zichzelf verslingeren aan geld, verliezen aan verslavingen, moorden de concurrentie, losbandigheid en ongebreidelde perversie. Collega's en medewerkers keihard laten vallen, jezelf over de kop werken. Paulus noemt zaken als ruzie, laster, arrogantie, grootspraak. Openlijk of heimelijk neerkijken op een ander. Trouweloos zijn, liefdeloos, onbarmhartig. Zulke verschijnselen roepen niet alleen om Gods toorn. Ze zijn er al een blijk van. Daarin is hij straffend aanwezig. Net zoals in stinkende, vervuilde rivieren zonder enige vis. Tornado's, overstromingen, hittegolven, bosbranden die onze planeet teisteren. Aardbevingen in Groningen, neushoorns bedreigd met uitsterven. IJsberen die hongerig rondzwerven op steeds dunner wordend ijs. In die kettingreactie als gevolg van ons uitbuiten van de schepping zie je Gods straf in de natuur terugkomen. Zo nauw is de Heer betrokken op onze schepping, op onze wereld. Laten we onze ogen alsjeblieft open doen. En niet te veel tijd en energie steken in vrijblijvende verhalen over Gods aanwezigheid of afwezigheid. Daarvoor is de situatie te explosief. Elk moment kan de bom van de eeuwige, hoe verschillend je over dat woord ook kunt denken, de eeuwige straf definitief losbarsten. Maar is er dan geen escape? Is er geen uitweg? God is toch ook barmhartig? Vraag 11. Moet hij onze zonde nou echt zo hoog opnemen? Kan hij niet een beetje toegeeflijker zijn? Hij is toch ook barmhartig? Beetje water bij de wijn. Nee, zegt de catechismus. De zonde tegen de allerhoogste majesteit van God begaan moet ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Keihard antwoord, toch? Ontzettend kil en gevoelloos. Zonde tegen de Allerhoogste Majesteit, dan de allerzwaarste straf. Punt uit. Einde discussie. Alsof God niet met levende mensen te doen heeft. Mensen met een hart, mensen met gevoel. Maar lieve mensen, het tegendeel is het geval. Gods consequentheid is juist het toppunt van zijn bewogenheid. Hij beleeft echt geen plezier aan de dood van de zonde. Integendeel, hij verlangt vurig naar herstel. Zo vurig dat hij geen half werk wil. Stel je voor dat God over onze zonde was heengestapt. Dat hij door de vingers ziet en dat hij wat water bij de wijn doet. Dan zou de zonde dus nooit voorgoed weggedaan worden. Er zou altijd iets blijven zitten. En God wil nou juist dat het helemaal goed komt. En juist daarom gaat hij ook radicaal te werk. En wat er tussen hem en ons in is gekomen, moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Geen water bij de wijn. De straf helemaal gedragen. Ja, en daarvoor kan God niet bij ons terecht. Snap je dat? Hij gaat veel verder. Hij stuurt zijn eigen zoon. En hij laat de zondelast op hem. Niet maar een paar pakketjes. Maar die hele grote zware last. Om vernietigd te worden aan het kruis. Hij is het lam, zegt Johannes. Hè? Christus is het lam dat de zonde, dat hele pakket van de hele wereld, wegneemt. Johannes 1 vers 29. Meeneemt naar het kruis de dood in om daar vernietigd te worden. En daarom kan hij ook na zijn opstanding als eerste zeggen, vrede zij u. Het is weer goed tussen God en jullie. Helemaal. En God heeft ons door Christus met zich verzoend, zegt Paulus in Colossense 1. Weet u nog? Mijn persoonlijke schuld, maar het gaat veel verder. God heeft alles met zich willen verzoenen, alles op de aarde en in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Wat? Wij stevenen zelfs af op het volmaakte vrederijk van God. Nou, en dan mag je ook wat dat betreft om je heen kijken. En nog eens vragen, is God aanwezig? Is hij dichtbij? Met andere woorden, zie ik tekenen van het herstel dat hij in Christus al bewerkt? Ervaar ik tekenen van verzoening? Nou, een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld op die momenten en in die periode waarin jij jezelf geliefd weet dankzij Christus. Geliefd ondanks je fouten. Getroost, vergeven, hoopvol. Je ervaart het daar waar je jezelf minder belangrijk durft te vinden. Waar je de ander hoger acht dan jezelf. Waar je ook je naaste lief hebt met wie je het grondig oneens bent. En die jou mateloos irriteert. Met wie je wel een hartig woord spreekt, maar zo iemand nooit uitsluit en cancelt. Dat is een geschenk van God, waarin je nu al een vruchtje mag zien van Christus' verzoeningswerk en een teken van het vrederijk dat komt. Maar trek de cirkel ook alsjeblieft wijder dan jezelf. Tekenen van herstel en verzoening ervaar je overal waar mensen zich openen voor elkaar. Waar armen geholpen worden. Mensen gul iets geven. Respect hebben voor elkaar. Waar wij wreedheid, onverschilligheid, onrecht en egoïsme afwijzen. Waar wij voor zover het van ons afhangt vrede houden met alle mensen. En hen zoeken van wie wij vervreemd zijn. Tekenen van Christus aanwezigheid die alles op aarde en in de hemel met zich verzoent en daardoor vrede brengt, zie je ook in de schepping. Op plekken waar natuurherstel plaatsvindt. Ik las een mooi voorbeeld bij Stefan Paas van zalm die weer in de Rijn zwemt. Terwijl dat tijdenlang niet het geval was door vervuiling. Je ziet het waar inzet is voor recht. Recht ook aan Gods schepping. waar scheppingsvriendelijke landbouwmethoden worden gebruikt. Ja, mensen, ook daarvan geldt. Laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Heb ik wel een persoonlijke relatie met God? Wees u maar intens dankbaar dat God een relatie met u en met jou is aangegaan. Een relatie van liefde en trouw. Dan schrik je als je Gods oordelen de wereld over zien gaan en alles wat wij mensen stuk maken, maar het verlamt je niet. Je houdt hoop, omdat wat wij kapot maken het niet wint van Christus die alles met zich verzoent. En dus, lieve mensen, zet je vol vreugde in voor vrede met je naasten. Haal je hart alsjeblieft op aan goede contacten met collega's en buren. Ga opgewekt nieuwe vriendschappen aan. Wees een vredestichter in een polariserend klimaat. Ga hoopvol voor recht in onze stad. Zet je liefdevol in voor slachtoffers en verdrukten. Voor natuurherstel en verantwoord gebruik van de schepping. Omdat dit toch de goede wereld van God is, waarvan geldt dat Hij niet laat varen het werk van zijn handen. En dat zal helemaal waar blijken als Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Perfect zal het weer worden. Volmaakt. Omdat God geen water bij de wijn doet. Omdat Christus van water weer wijn maakt. Amen. Laten we belijdenis gaan doen van ons geloof. Spreekt u oprecht mee in uw hart? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gezang 70. Hartelijk welkom, Timo. Wil jij nog een paar mededelingen van de kerkraad doen?
Direct ook een les om niet na Utrecht met de auto te gaan. Maar goed. Afgelopen donderdag heeft de herenbroeder Johannes Hendrikus Albers tot zich genomen. In de dienst van morgen hebben we al bij zijn overlijden stilgestaan. Bart en Annemarie de Rijken hebben hun lidmaatschap van onze gemeente beëindigd. We zullen in ons gebed ook straks aan hen denken. Als gevolg van bestaande vacatures, het periodiek aftreden van Helene Arkema en Vera Wesseling en het tussentijds aftreden van Marianne van der Meijden door een verhuizing, zijn er dit voorjaar 6 vacatures voor het ambt van ouderling. Bij de diaconie zijn er geen vacatures. De kerkraad stelt u in de gelegenheid om namen op te geven van gemeenteleden die u geschikt vindt voor het ambt van ouderling. Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik maakt. Eventuele reacties kunt u uiterlijk 18 februari doorgeven aan onze scriba Ella Dral. Op donderdagavond 14 maart zullen we een informatieavond houden, gepland voor gemeenteleden die graag wat meer willen weten over het ambtswerk. Welke verantwoordelijkheid neem je op je, hoeveel tijd vraagt het en meer van zulke vragen. Daar hoop ik op die avond een goed gesprek met elkaar te hebben. Als u daarbij van plan bent aanwezig te zijn, ook dat even graag doorgeven aan onze scriba. Uiteraard alvast van harte welkom. De eerste collecte is bestemd voor Compassion, een christelijke organisatie die wereldwijd kinderen de kans geeft op een leven zonder armoede. En de tweede collecte is voor kerkelijke doelen. Je kunt de Church App ervoor gebruiken of de collectezakken achter in de kerk bij het verlaten van de kerkzaal. Dan zal nu Hans met ons voorgaan.
Schepper van hemel en aarde, Vader van Jezus Christus, het is echt een groot geschenk van u dat wij hoopvolle mensen kunnen zijn. Zelfs op deze wereld. Wereldwijd is er oorlog, is er haat, is er dreigende verandering van het klimaat, zijn de machten van het kwaad. Dat zichtbaar wordt en zich sterk maakt in antisemitisme, in dictatuur, overweldiging van de zwakken door sterken, van armen door rijken. En dan alle ziekten en epidemieën en de dood. Er zijn zoveel dingen waar we teleurgesteld van raken. Waar we ook verdrietig van zijn, Heer, ook door de afkondiging van net dat Bart en Annemarie niet langer lid willen zijn van onze gemeente. We dragen ze wel aan u op. Wilt u bij ze zijn en geven dat ze ook beseffen dat u een relatie met hen hebt. En we bidden u, geeft u dat dat geloof daarin ook niet uit hun leven verdwijnt. En dat bidden u ook voor onszelf, Heer, want komt u ons geloof, ons ongeloof te hulp. En houdt u ook de moed levend, want we beseffen en we mogen geloven dat het zuchten, ook ons zuchten, niet zonder hoop is. Omdat we leven op uw wereld, in Christus verzoend, bestemd voor en onderweg naar uw eeuwige shalom. En helpt u ons vandaag hoopvol Christus te volgen en leesbare brieven van hem te zijn in deze wereld, door u en onze naaste lief te hebben. En gelukkig te zijn als mensen die nederig van hart zijn, die treuren om ongerechtigheid, zachtmoedig zijn, mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartig, zuiver van hart, vredestichter, bereid om vervolgd te worden om u. Helpt u ons om zo morgen en de rest van deze week door de wereld te gaan. Ook als we bij een graf staan, ook als we volop bezig zijn, help ons om onze dagelijkse taak te doen. In vertrouwen op u, geleid door uw Heilige Geest. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Dan krijgt u gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. Laten we samen nog zingen uit het liedboek, lied 981, vers 1 tot en met 5. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.